luistert naar De Verloren Tijd. Een literaire podcast van Perdu. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid. En gaan met hen in gesprek in het Perdu Theater aan de Cloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past.
Welkom bij De Verloren Tijd. Mijn naam is Romy D. Winkel en onze gast van vandaag is dichter en schrijver Simone Atangana Bekono. Welkom, Simone.
Dankjewel, hi.
In 2020 kwam je debuutroman Confrontaties uit bij Lebowski. En je bent, geloof ik, van de week nog in de prijzen gevallen hiervoor. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Ja. Beste boek voor jongeren 2021. Mm-hmm. Nu weet ik niet of ik nog voor jongeren opga, maar ik heb het ook met heel veel plezier gelezen. En vandaag gaan we het hebben over een audiowerk dat je speciaal voor deze podcast hebt gemaakt, aan de hand van een geluidsfragment. Laten we even naar dat fragment luisteren. Ja, om hiermee aan de slag te gaan, was het voor jou belangrijk om een beeld te krijgen wat het voorstelde?
Ik weet niet of het belangrijk was, maar ik kreeg er wel een heel duidelijk idee bij. Het was voor mij, ik dacht meteen, oh ja, ik hoor hier iets wat voor mijn gevoel een hartslag heeft. En ook iets wat, maar niet per se een mens of een iets wat je. Of een dier of zo. En ik kreeg er iets. Een gevoel bij dat wat dit zou kunnen zijn of zo. Wat ik. De associatie die ik meteen maakte was. Dat het iets was wat leefde, maar niet per se een organisme was. En dat voelde ook wel onbehagelijk of zo. Mm. Ja.
Ja. Ja, dat gevoel zit ook wel heel duidelijk in je werk.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja.
Vooralsnog heeft het je werk geen titel. Dat is nog steeds zo. Is er iets anders wat je de luisteraar mee wil geven voordat we daarnaar gaan luisteren?
Nee. Ik denk gewoon blanco erin is dat het beste.
Oké. Dan gaan we nu naar je audiowerk luisteren.
Eigenlijk had ik niet veel te vertellen. Ik at een donut, toen nog 4. Ik dronk koffie met poedersuiker op mijn lip. Er viel niks te dichten. Ik was daar voorbij en zat vooral waterpijp te roken. Alleen de taal te denken voelde al genoeg. Elk idee verzadigde. Een dag aan het strand was een productieve dag. Een avond stil huilen was dichten met een kroontjespen. Ik durfde zeggen dat ik stil stond. En gelukkig was. Toen schreef iets terug. Het drong slinks binnen. Dat iets is in mijn huis en heeft mij nu gezien. Ik ben gezien, gespot, nu wil het mij begrijpen. Heeft het zich met het fundament gevoed, zich verkleefd met mijn ruimtes. Het houdt mijn hand vast als ik slaap. In mijn slaap draai ik er naartoe. Het blijft onzichtbaar, misschien. Openbaart zich niet gemakkelijk, maar het fluistert naar me. Ik word graag vol geweld en vol genot, het spint heel luid, snel door je handen vastgepakt en dan hongerig opgeslokt. Zodra ik het tevoorschijn heb gesleept en plakkerig afveeg aan het tafelblad, moet ik het goed bekijken. De ronde vorm, de giechelige huid, als een sidderende prooi die om maar niet te sterven hoeven zijn jager wil verleiden. Wil dat ding, o zo graag bekeken worden, binnen, van dichtbij. Vraagt van mij een hand op de naakte borst te leggen en te drukken op wat zit verstopt. Zin heb ik er niet in. Ik heb wel leukere dingen te doen, zoals lanterfanten en mij intens mens voelen. Maar nee, ik moet uit vissen gaan en dus zal ik een visser zijn. Ben hand en haak. Leg de hand van die visser op de buik van de vis en trek de haak van lip tot buik. Voel dat wat ervaring is dan bonken. De vis opent die dramatisch open lippen verder. Hapt dat iets in me is ontstaan, je hebt je laten zien. En ook ik heb mij getoond. Nu vraagt dat een gepaste prijs. De akkers zijn mooi leeg geoogst. Nu wil de grond iets van je terug. Dus 4:17 schrik ik wakker uit een droom. En stak in die droom een huis in brand. Het huis was groot. Ik weet, het stond op hoge palen tussen hoge coniferen in een groot lijkend bos. Een verstopte villa waar je eindeloos kan juichen. Hard kan lachen in een witte pantalon, ook al wil je liever op het dak ervan gaan staan en jezelf doodhuilen. Vierkant en modern bedoeld. Van het raam dat nachtelijk op de maan uitkijkt raak ik zeer overstuur. Ik moet zitten buiten, naar buiten, in de binnenstad. En me bedenken, was het het perfecte huis voor een vrouw met zwart haar, verharde blik, scherpe tanden? Een vrouw die daar haar kind opvoedt, met een grote rechte man. Een recht geschapen man. Zou ze daar eten, leven, huilen? Zou ze levend voor het raam hebben gestaan? Heeft ze mij gezien en haar kind bijna laten vallen? Heeft ze alarm geslagen? Nog steeds ben ik niet zeker en nog steeds ben ik niet vrij. Maar ik doe vrije dingen en eet het vrije voer en ben oneerlijk, stil en konkel zolang niemand zich stoort. Verneukt ben ik en daarin ben ik waarachtig en schrijf dit ook op. Er staan bloemen voor me klaar, ook al kan ik er niet bij. Daar valt ook wat voor te zeggen. Ben nu nog meer overstuur. Dwaal nerveus door de nachtelijke stad. Er hangt een zilverkleurig vlies over de gebouwen dat het oranje straatlicht samenbalt. De mensen hutje mutje krijgt onder een grote tent en ik ben dan het clowntje. Kan niet zien wie er waar en om welk deel van mij lacht. Of dus eigenlijk eenzaam op een barkruk zit te huilen aan een onzichtbare gesloten bar. Dat brandende huis is als de heilige ziekte. Ik moet ervan genezen. Nu moet je afscheid nemen en zorgen dat het afscheid orgastisch is. Als een rat die een uitgang zoekt. Holt het in je rond. Ja, sprak het visje. Hoog donker vuur, daar ging het plafond. Binnen verkleind door een halo van oranje. Buiten breidt zich gewelddadig uit. Een vlam neemt een hap van een conifeer en van een bank. Een ruimte waar ooit liefde was, is vanaf nu verzwolgen. De zijwand van een vrouw breekt genadeloos af, dat ben jij. Een nu, een droom die als een havik is. Iets siddert dus. En ik voel me te veel mens. Verzadigd door de menselijkheid van anderen gaat het dichte mis. Wat is de noodzaak van een droom en de interpretatie ervan? Wat is het verschil tussen een brandend huis en een geslaagd gedicht? Het ding dat daar op tafel siddert. Het ding dat daar op Het ding dat daar op tafel siddert. Ruikt naar as, kronkelt, draait zich van me weg, naar me om en het zegt.
Dankjewel, Simone, voor dit mooie werk.
Graag gedaan.
Het begin van dit gedicht lijkt een reflectie te zijn op het maakproces. Je leest, alleen de taal te denken voelde al genoeg. Wat was jouw werkwijze eigenlijk voor deze opdracht? En kan je iets zeggen over dat maakproces?
ik vind het altijd heel leuk om te werken met een opdracht waarbij je een gedicht ergens bij moet schrijven. En tegelijkertijd vind ik het altijd heel frustrerend, omdat ik dan het idee heb dat ik ergens aan vastzit. Terwijl een audiofragment bij uitstek, ik heb ook wel eens gedichten geschreven bij kunst of zo. Maar bij een audiofragment, vooral als het niet echt muziek is, dan heb je eigenlijk heel veel ruimte om te doen wat je wil. En toch denk ik dan, ja, dan moet ik toch op de een of andere manier. Dus in het begin ben ik dan een beetje, dan denk ik, ja, ik moet iets doen voor Perdu. En moet ik iets met dat audiofragment doen? Maar wat is dat dan? En hoe ga ik dat dan doen? En moet ik er dan iets bij? Moet ik er dan iets bij bedenken waardoor het refereert aan het. En dan ga ik natuurlijk helemaal veel te ver doordenken.
Ik at een donut, toen nog 4. Ik dronk koffie met poedersuiker op mijn lip. Er viel niks te dichten. Ik was daar voorbij en zat vooral waterpijp te roken. Alleen de taal te denken voelde al genoeg. Elk idee verzadigde.
Bij dit gedicht was er. Had 2 avonden, 2 nachten achter elkaar schrok ik wakker uit 2 best wel heftige dromen. En een daarvan was dus een droom waarin ik een huis in de fik had gestoken. En ik droom niet zo heel veel, maar als ik droom, dan droom ik altijd heel uitgebreid. En als ik wakker word, dan weet ik heel lang niet zo goed of dit nou wel of niet echt is gebeurd. Omdat het zo realistisch is en vaak niet eens zo heel absurd. Dus dat moment van wakker worden en echt even niet weten van heb ik dit nou gedaan, dat was heel, daar raakte ik heel overstuur van. Maar toen dacht ik de volgende dag meteen, maar hier wil ik dan iets mee doen. Ook omdat ik meteen voelde van dat geluidsfragment. Dat wat ik net eerder ook zei, dat heeft voor mij iets levends. Zonder dat ik het idee heb dat het een organisme is. En vuur is dat voor mij ook. Dat is heel levend en heeft ook wel een soort hartslag en een soort bewegelijkheid.
Hmm.
En ik wilde die droom op de een of andere manier interpreteren of zo. Of verbinden aan, ja, wat er een verbindenis aangaan in ieder geval met het oude fragment en kijken wat eruit zou komen.
Ja, op een gegeven moment vraag je dan ook, wat is de noodzaak van een droom in de interpretatie daarvan? Ja. Dus dat is eigenlijk ook weer een reflectie van hoe kan ik dit verweven?
Ja, ja, en ook ik ben toen helemaal gaan uitpluizen van wat kan het allemaal betekenen als jij brand sticht in een droom. En ik ben niet heel groot fan van droominterpretaties. Omdat ik denk dat je heel vaak ook dingen droomt die je gewoon onbewust hebt geregistreerd. En die komen er dan op een of andere manier weer uit. Maar ik geloof aan de andere kant wel. Maar ik geloof wel in dromen of zo. Dus en vooral als er elementen, zo echt grote elementen zoals, weet je wel, van die oerelementen zoals vuur. Ja, en ik denk dat ik een lange tijd niet zo overstuur ben geweest over een droom. Dat ik echt, dus ik wilde daar ben ik een beetje in gaan duiken. Alleen dan vervolgens, als je dan een gedicht gaat maken. Weet ik ook dat ergens in het maakproces ga je heel veel van de dingen die je daarover hebt gelezen, over zo'n droom of wat het allemaal kan zijn, in een gedicht stoppen. Maar het gedicht wil bij mij vaak toch iets anders en wil zichzelf zijn. En dan moet dat er ook weer uit. En dat is dan ook een beetje de, niet de frustratie, maar ook de erkenning van dat helemaal niet. Het is niet per se een goed gedicht omdat er een interessant feit in staat of zo. Of omdat je research hebt gedaan en allemaal interessante dingen hebt gelezen en ontdekt. Dus dat moet er dan. Ja, ik praat in gedichten, praat het gedicht vaak ook wel terug of zo. Dus dat was ook de reden, ja.
Ja, want het begint en eindigt met die reflectie die een soort krans vormen om misschien waar het eigenlijk heen ging.
Ja, exact.
Dat is wel grappig.
Ja.
Toen schreef iets terug. Het drong slinks binnen. Dat iets is in mijn huis en heeft mij nu gezien. Ik ben gezien, gespot. Nu wil het mij begrijpen.
Op een gegeven moment is er een wezen of iets dat jou gezien heeft. En het lijkt in eerste instantie best wel een eng figuur. Maar tegelijkertijd beschrijf je het ook als iets waarvan je graag wil dat het je vastpakt. Kan je iets vertellen over de dynamiek van de ik-persoon en dit wezen?
Ik weet zelf natuurlijk ook niet helemaal wat het is. Maar het moment waarop de ik een ontdekking doet, gebeuren er allerlei dingen met die ik en ook met het gedicht. Het is natuurlijk ook een gedicht waarin er een soort confessie wordt gedaan over, ook over inspiratie of zo. Maar ook over, bestaat een gedicht ook als het niet wordt geschreven? En dat wezen dat zich openbaart en ook de ik ziet, dat is ook voor mij, het heeft iets heel lekkers als dichter of als schrijver, dat je, daar maak ik me ook wel schuldig aan. Ik weet niet of het schuld is, maar dat je, omdat jij weet van ik doe dat, ik ben dat, dat is mijn beroep of zo. Je kan nog wel eens het idee krijgen dat de manier waarop jij naar de wereld kijkt daardoor heel uniek en interessant is. Omdat jij bij machte bent om die wereld dan vervolgens in een creatief werk te vangen. Alleen vervolgens kijkt de wereld ook weer terug naar jou. En dat is voor, denk ik, veel schrijvers ook wel weer ongemakkelijk. Dat jij ook, je bent ook object of subject.
Ja. Yeah.
En dat spel wordt, die wordt teruggekaatst door dat wezen. Van, jij ligt op het strand en jij bedenkt zo nu en dan eens een interessant zinnetje. En dan denk jij, goh, wat ben ik toch weer creatief. Maar jij bent ook in deze wereld of zo. Jij wordt ook gezien. En dat zien is een heel, dat is best een gewelddadig moment of zo. Zien en zowel het gezien en het gezien worden. En dat zie je ook in de droom, komt dat terug. Dat de ik een vrouw bekijkt en die en zich afvraagt, maar als zij mij opmerkt, wat gebeurt er dan met het kleine leven in haar hand of in haar armen? Weet je wel, laat ze dat vallen. En het opgemerkt worden door iets is voor mij altijd, dat kan heel onaangenaam zijn. Als iemand of iets, of je, als je het gevoel dat je echt ergens door gezien wordt. En ik heb het meer bij dichten dan met proza schrijver. Maar als jij echt met een gedicht, zoals ik net zei, van een gedicht wil zelf ook iets en heeft ook iets levends. En soms vraagt het ook iets van jou om te doen, ook al weet je nog niet hoe dat moet. En dan ben jij helemaal niet de meester die de taal aan het temmen is. Dan je kan ook aangevallen worden door de taal of zo. En dat voelt niet altijd heel fijn, maar het is wel aanlokkelijk. Het is wel,
ja.
Het heeft wel iets verleidelijks, inderdaad. Ja.
Ja, dat beest. En dat vind ik ook een interessante spanning in het werk. Dat er in eerste instantie, wat ik zei, is het vrij afstotelijk. Maar op het moment dat ik terugkijkt, dan stelt het beest of het wezen zich ook weer verleidelijk op.
Ja,
en dat
exact.
Is een soort continue strijd.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook zeg maar die zin van dat het een prooi is die uit doodsangst de jager verleidt.
Ja.
En dat soms heel erg de dynamiek voelt tussen mijzelf en een gedicht in de maak vooral. Ja.
Ja, ik heb ooit een droom gehad over Thierry Baudet.
En zo voelde dat een beetje. Hoe bedoel je?
Nou, dat ik dus droomde dat ik, en dit was echt toen hij net een beetje verscheen in de publieke wereld, maar dat ik droomde dat ik hem tegenkwam en dat ik van de weeromstijd niet echt wist wat ik moest doen.
Ja.
En toen maar een soort truc had verzonnen dat ik hem moest verleiden. En dan op het moment dat dat gelukt was, een soort van straf of een vermoording. Of
dat is echt heel interessant, vind ik dat. Ja, vind ik echt heel interessant. Ik denk dat hij dat ook uitlokt.
Ja.
Nu misschien niet meer, maar nee. In het begin wel.
Ja.
Ja.
En,
of zeg maar niet hij zelf specifiek, maar de wat hij representeerde. Ja. Vooral in het begin of zo.
Zeker.
Ja.
Niet om hem nou, want ik denk wel dat dit wezen is een heel andere energie dan een stomme politicus.
Ja.
Maar het is wel een soort dynamiek die.
Ja, maar het gaat inderdaad meer om de dynamiek. Het gaat meer, denk ik, om wat jij denkt dat je moet doen om iets te temmen of zo.
Ja.
En het is interessant dat dus ook met het verleiden te maken heeft.
Ja.
Ja. En minder heeft het volgens mij te maken met die politicus en meer met hoe wij denken dingen onschadelijk te kunnen maken misschien. Of,
ja.
Ja, interessant.
Het huis was groot. Ik weet, het stond op hoge palen tussen hoge coniferen in een groot lijkend bos. Een verstopte villa, waar je eindeloos kan juichen. Hard kan lachen in een witte pantalon, ook al wil je liever op het dak ervan gaan staan en jezelf doodhuilen.
Ja, zoals je zei, bewegen we halverwege het gedicht meer richting een fantasiewereld, een droomwereld. En daarin roep je een beeld op dat vrij geometrisch is. Dus een rechtgeschapen man en rechte gebouwen. En daartegenover zet je die brand die daar doorheen woedt. En eigenlijk daar ook zag ik wederom die strijd van dat wezen en de ik, maar misschien op een andere manier vormgegeven. Hoe verhoudt dit contrast of dit sparren zich tot dat sparren tussen die ik en dat wezen?
Ik denk dat het beeld van ja, dat kubusvormige huis inderdaad, zo'n modern villa-huis en een soort hoekige man of zo, dat is voor mij allemaal. Versus dat vuur is denk ik, dat draait voor mij ook om die vrouw die in dat huis staat. Wel of niet met een kind in de armen. En voor mij is het een beetje zoals wanneer je twee spiegels aan twee kanten hebt staan en je staat daartussen en dat je jezelf zo 100 keer die kant op en 100 keer de andere kant op ziet. Eigenlijk zie je de hele tijd hetzelfde beeld, alleen op een andere manier voor mij in het gedicht. En die brand die aan dat leven likt of zo, dus dat soort leven of zo'n soort invulling van het leven, dat is voor mij ook iets, zowel in de droom die ik had als toen ik aan het gedicht werkte, riep het voor mij ook een soort verdriet op. Want het is wel iets. Ik denk dat in het gedicht het voor mij ook gaat over een keuze maken tussen het een en het ander. En dat kan dan zijn tussen, ja, heel plat zou dat kunnen zijn, tussen het kunstenaarsleven en een conventionele leven. Maar het is ook denk ik de soort persoon die jij van jezelf maakt. En ook het soort kunstwerk dat jij maakt. En als de inspiratie jou ziet, bijvoorbeeld als we het dan over dat wezen hebben, en jij kijkt terug, dan ben jij een bepaald verbond daarmee aangegaan. En dan sluit je daarmee een ander verbond ook uit. En op het moment dat in het gedicht de ik die vrouw aankijkt en zich afvraagt van, ja, schrikt zij of zo? Dat is het moment waarop eigenlijk een scheiding ontstaat tussen die vrouw in dat huis en de ik. En die kan niet meer teruggaan naar een mogelijkheid of zo. En dat voelt voor mij heel waarachtig op de een of andere manier. Omdat, ja, ik weet niet precies waarom, maar zo voelt leven voor mij heel erg.
Het is ook het proces van iets benoemen, hetzij voor jezelf of hetzij richting een ander, en dat het dan reificeert of zo dan.
Precies.
Maar het is, want zou je dat dan, dat proces, altijd een spiegel noemen? Of, want het leent zich natuurlijk snel voor een soort wake-up sheeple-achtig moment.
Niet op die manier.
Ik denk helemaal niet dat je dat zo bedoelt.
Nee, het is inderdaad, het is niet een spiegel in de zin van, nu zie je, dat niet. Maar veel meer inderdaad een beeld dat ook een symbool voor iets is. En dat symbool kan je op verschillende vormen, in verschillende vormen of verschillende momenten of plekken terugzien. Dus ja, in dat opzicht ben ik misschien een beetje, ik geloof heel erg in dat als jij dat gezien worden en terugkijken is voor mij een heel interessant gegeven als schrijver. En ook als mens. Omdat kijk, als jij iets ziet, kan je het niet meer niet zien. En dan zie je sommige dingen ook, vooral als het belangrijke dingen zijn of een belangrijk beeld, zie je het vervolgens overal in terug. Je kan structuren soms waarnemen. En dat voelt, dat is voor mij juist niet een soort wake-up sheeple inderdaad, omdat dat veel meer gaat over echt iets kunnen erkennen en dat echt kunnen internaliseren. Maar dat kan dus ook een poëtisch beeld zijn. En dat kan ook een boodschap in een droom zijn. Ook al geloof je niet echt in dromen en droominterpretatie. En dat kan ook zijn de mogelijkheid tot een bepaald leven dat je opgeeft omdat je kiest voor een ander leven. Terwijl je niet per se expliciet niet voor dat ene leven hebt gekozen. Het is gewoon dat dat onmogelijk wordt gemaakt. En die erkenning ook. Dus ik vond het een heel... Ik raakte ook echt overstuur van het gedicht, merkte ik. Het heeft me wel heel, heel... Ik vond het heel pijnlijk om het te schrijven, omdat het... Maar dat betekent ook dat er iets in zit wat voor mij dus ook echt heel waar voelt. En dat vind ik wel mooi als dat lukt. Maar het is wel een waarheid die niet altijd wil weten of zo. Ja, ja.
Ja, vooral als het als het begint bepaalde dingen af te snijden of opties weg te nemen. Hoewel je natuurlijk ook het kan bekijken als... dat moment waarin die vrouw die confrontatie aangaat en een object of een bewust subject wordt of zo, dan is dat natuurlijk ook juist een manier om een relatie daarmee aan te gaan, ondanks dat je misschien niet dat gaat doen.
Ja, ja, exact. Op het moment dat jij niet dat leven bent, kan je er wel ertoe verhouden.
Ja.
Ik denk ook inderdaad dat het gedicht, dat is het interessante aan het vuuraspect voor mij. Kijk, ook datgene, dat wezen is ook wel levend. Dus en vuur is natuurlijk iets wat je zou kunnen interpreteren als destructief. Maar het is ook iets wat op de lange termijn, het staat ook voor wedergeboorte natuurlijk. En het is ook leven, dus vuur is een heel levendig element. Dus het is niet alleen het einde van... dat huis, die rechte vormen. Het is ook weer het begin van iets engers en anders of zo. Ja,
ja, en dingen die inderdaad ook in het as weer kunnen reizen. Ja, ja, ja.
Wat is het verschil tussen een brandend huis en een geslaagd gedicht? Het ding dat daar op tafel siddert. Het ding dat daar op staat. Het ding dat daar op tafel siddert.
Helemaal tegen het einde van het werk zit een reeks versprekingen. Ik vond dat heel goed werken, omdat het mij een beetje wakker schudde eigenlijk uit die droomwereld. Omdat je dan in eerste instantie zo, hè, oh, een verspreking. En dan herhaalt het zich en dan wordt het een heel grappig moment, vind ik ook wel. Hoe ontstonden die versprekingen als onderdeel van je voordracht?
Ik worstelde heel erg met het einde. En ik vond het eigenlijk... Ik had misschien, als ik langer aan het gedicht had kunnen werken... een ander einde geconstrueerd. Alleen, het was natuurlijk wel een audio. Het zou natuurlijk wel een audiowerk worden. En ik denk dat... Omdat dat geluidsfragment voor mij ook zo... uiteindelijk toch heel erg verweven zat in... wat ik heb opgeschreven in de beelden die het in me opriep. Dacht ik van ja, dan moet dat fragment ook terugspreken of zo. En toen ik aan het opnemen was, toen voelde het niet juist om het gedicht gewoon te beëindigen. En ik wilde dat het mij ook in de war bracht en onderbrak. Dus toen bedacht ik van ja, maar wat nou als het einde van het gedicht, in de voordracht in ieder geval, het spel zou zijn dat ik... datgene ook misschien niet eens per se ook het wezen zou waarnemen, maar dat de disruptie ook daar zou plaatsvinden of zo. En ik had me in eerdere versies wel een keer op het einde versproken. En toen herpakte ik me, toen was ik het aan het terugluisteren. Toen dacht ik van, oh, eigenlijk vind ik dit wel inderdaad interessant werken. Omdat je inderdaad op een gegeven moment dan richting het einde word je... ontstaat er inderdaad iets meeslepends of zo. Dus je bent gewoon... zoals dat wel vaker is bij wat langere gedichten. Je wordt een beetje opgenomen in de taal en het ritme van de taal die en hoe iemand die uitspreekt. En eigenlijk hoor je dan de woorden niet meer. Dus die eisen dan ook weer een beetje hun plek op door die verspreking.
Ja.
Dat je moet weer luisteren en ik moet ook weer luisteren. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dat zo erin heb verwerkt.
Ja, ik vond het heel erg goed werk.
Oh, dank je. Ja.
Heel erg bedankt voor je mooie werk en voor dit gesprek.
Graag gedaan, dankjewel.
Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdu. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende Verloren Tijd. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Nederlands Letterenfonds.